God spreekt me aan over twee punten. Een van die punten was over dat ik mij dient te verdiepen tot het christendom en het jodendom. En ik zag daar behoorlijk tegenop, ik zag het eindelijk niet zitten. Ik vond het best wel moeilijk. Omdat het ook persoonlijk iets is waar ik tegenop zag. En ook weer mijn achtergrond, omdat ik uit de Lutherse kerk kom. En alles wat met het jodendom te maken heeft, was Luther tegen. En daarin ben ik opgevoed. Dus daar merkte ik ook een bepaalde hindernis om daarmee aan de slag te gaan. Het tweede was ook voor mij dat ik dacht van, zoveel mensen hebben hierover al gesproken en die weten veel meer. Waarom moet ik er zelf ook doorheen? Maar ik denk dat het belangrijk is dat ik doorheen ben gegaan voor mijzelf en voor velen met mij. Het tweede wat God me aansprak is over de conferentie. Die dus, en hij zei heel duidelijk van januari ga je ze brengen. Januari is een belangrijke moment voor 2017 en daar dien je in te gaan. Dus wat ik graag zou willen aanmoedigen is als je kan, doe je best om er te zijn. Omdat we willen graag iets neerzetten voor dit gebied, voor Brabant, maar ook voor Zuid-Nederland. Omdat God bepaalde dingen openbaarde over Zuid-Nederland. En dat we dienen onze stelling te nemen daarin. Kijk eens, als je het hebt van, we hebben allemaal een roeping. We hebben allemaal een bepaald punt waar God ons wil hebben. Zo is het ook met een gemeente. Ook een gemeente heeft een bepaalde roeping. Heeft bepaalde pijlen. Heeft bepaalde pilaren waar God een gemeente roept. En wat ik ook merk voor hier, voor deze gemeente, voor onze gemeente hier in Echtus, is dat een van die pilaren is dat we dienen door te breken voor wat God wil doen in dat gebied. En dat heeft niet altijd te maken met hoeveel mensen je bent, maar dat je weet dat met elkaar we geroepen zijn om door te breken voor wat God wil doen in een bepaald gebied. Daarvoor hoef je ook een voorbidder te zijn. Daarvoor dien je alleen maar open te zijn en te zeggen, Heer, voor wat u heeft, voor deze gemeente, ik stap erin en ik doe het deel dat u voor mij vraagt. En ieder heeft zo zijn deel. Maar ik denk dat dat ook belangrijk is voor 2017, dat we dat snappen met elkaar, dat we dat begrijpen en daarin stappen en zeggen, Heer, u heeft de roeping voor deze gemeente. En één van deze roepingen is, ik zeg niet, het is de enige. Ik zeg, één van deze roepingen is dat we in de geestelijke wereld doorbreken, zodat echt het koninkrijk voor God kan komen in dit gebied. En dat houdt niet alleen ons als gemeente, dat houdt ook andere mensen in. Maar wat ik merk, is dat dat echt één van de pilaren zijn voor deze gemeente. Denk daarover na, bid daarover, heb het met de Heer hierover. Voor vanochtend wil ik het graag hebben over de struik en de olijfboom. Nou, ik weet niet wat jullie mooier vinden. Ik heb niet de mooiste struik meegenomen, omdat het momenteel ook moeilijk is om iets uit te halen uit de grond met dat weer. Dus ik heb een kleinere struik genomen en ik heb een zo'n olijfboom gekocht. Ik had die gekocht net voor kerst. Dus iedereen liep daar rond in die tuincentra met de kerstboom. En ik kwam met de olijfboom. Dus iedereen was mij zo aankijken in de kassa van, hallo, het is kerst, je eraan komt. Wat doe jij met de olijfboom? Dus het was best even grappig. Maar ik ben blij dat ik überhaupt één heb kunnen kopen. Het was nog best wel moeilijk in deze periode om zoiets te kopen. Als je het hebt over een olijfboom, dan heeft dat bepaalde symboliek. En die symbolieken zijn heel erg mooi, omdat de olijfboom betekent vrede. Als je zo'n boom ziet, dan weet je, het spreekt van vrede. Als je kijkt naar de vrucht van een olijfboom, dan betekent dat goddelijke zegen, voorspoed, kracht en de schoonheid. En dat zijn mooie, ja. Super. En dat zijn mooie dingen om te weten. Dat dat de betekenis is. Omdat soms lees je dingen in de Bijbel en je denkt, dat is nou zo poëtisch, maar wat betekent het? Dus ik heb verschillende teksten. Ga het volgende. Oké, ik weet niet, heb ik... Ik heb verschillende teksten, maar een van die teksten, die wil ik graag met jullie... Ik ga het voorlezen, jullie hoeven het niet te lezen, ik ga het voorlezen. Psalm 52 vers 10. In Psalm 52 vers 10, daar staat... Maar ik ben als een groenende olijfboom in het huis voor God. Dat zegt David. Dat klinkt heel erg poëtisch, maar wat betekent dat nou? Ik ben als een groenende olijfboom in het huis van de Heer. Dat betekent dus dat ik kom in het huis van God en dan ben ik als die olijfboom en ik breng die vrede mee. Daar is de goddelijke zegen die over mij is. Daar is de kracht, de schoonheid, daar is voorspoed als ik in het huis van de Heer kom. Hé, dat spreekt heel anders nu. Nu kan het tot mijn hart spreken. Dus het is goed om te weten en te kennen de symbolieken die af en toe in de Bijbel staan. Nou, ik weet niet of jullie iets weten over een oude olijfboom, maar een echt oude olijfboom, die wordt meer dan 2000 jaar oud. En als die goed gesnoeid wordt, dan brengt die nieuwe takjes en aan die takjes komen ook nog vrucht. Nu denk je, is dat zo bijzonder? Ja, dat is best bijzonder, omdat andere fruitbomen heb je dat niet. Jullie weten dat ik uit een geslacht kom met allemaal wijn... En wijngaarden, maar mijn ouders waren ook fruittelers. En die hadden zo ongeveer tussen de 800, 900 fruitbomen. Dus ik ben ook daarmee opgegroeid. En wat me altijd opviel, is dat als kind vertelde dan mijn vader of mijn moeder... Ja, die boom die heeft jouw vader geplant, die heeft jouw opa geplant, die heeft jouw overgrootopa geplant. En dan hield het op. Omdat dan is die boom zo oud, dat die gewoon gekapt wordt. Omdat als je hem laat staan, dan komen zo wilde takken en de vrucht is niet te eten. Dus een olijfboom wordt ontzettend oud. En als de Bijbel zo'n boom gebruikt om iets te illustreren, dan is dat niet voor niks. Dan heeft dat een diepere betekenis. En daar wil ik graag met jullie vanochtend in. De Heer Jezus spreekt ook vaak over olijfbomen en over de olijfberg. Die bevindt zich naast Jeruzalem. En de Heer Jezus heeft daar heel veel teksten, heb ik ja, een hele rij van teksten neergezet. Maar ik neem er één en dat is Lucas 22, 39. Lucas 22, vers 39. En daar staat, en hij verliet de stad en ging zoals hij gewoond was, naar de olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Dus de Heer Jezus ging regelmatig naar de olijfberg. Nadat hij in de stad was, nadat hij met heel veel mensen had gesproken en gebeden, ging hij zich terugtrekken op de olijfberg. Hij ging daar tussen de olijfbomen. Dat spreekt van vrede. Hij kwam in de rust, hij kwam in de vrede voor God om daar met hem alleen te praten. En hij leerde dat ook aan zijn discipelen, omdat hij maakte gewoonte van en dan zei hij dat hij ook de discipelen meenam. En ik denk als het belangrijk is voor de Heer Jezus om dat te doen, voor de discipelen om dat ook te doen, is het zeker ook voor ons. Dat wij momenten van rust hebben. Als we nu kerst, oud en nieuw hebben gehad en al die bezoeken en sommige van ons onze verjaardagen. Dan heb je zoveel druktes gehad. En om dan ook te zeggen, een nieuwe jaar wil ik beginnen met momenten van rust te hebben. Waar ik in de aanwezigheid voor God kom, waar ik hem opzoek en waar ik zijn hart wil raken. En dat ik verlang om zijn stem op te staan. Als je de stem niet verstaat, kan het af en toe ook zijn omdat wij in die rust niet komen. Omdat wij die tijd niet nemen met de Heer. Dus voor 2017 zou ik al willen zeggen, neem die tijd, net als de Heer Jezus, daar op de olijfberg. En kom bij de Heer en neem die tijd met hem. De eerste keer dat ik naar Israël ging, was best wel bijzonder voor mij. En sommigen kennen dat ook. Maar even een van die dingen die God me zei, toen ik, dat is een paar jaar geleden, in ook weer in mijn stille tijd. Toen zei hij, ja, het is tijd dat je naar Israël gaat. En toen dacht ik, ja, het is wel leuk en aardig om naar Israël te gaan, maar dat is ook niet de goedkoopste reis. Dus ik zei, nou ja, Heer, als u het wilt, dan zal het wel gebeuren. En een paar dagen later, of een week later, weet niet meer precies, krijg ik een mail. En op die mail was iemand van het land die ik niet ken. En die zei van, die schreef zo van, ja, ik was aan het bidden en de Heer openbaarde mij dat ik jou een reis naar Israël moet betalen. Dus dat vond ik zo wonderbaarlijk om zoiets mee te maken. Dus ik ben met een organisatie naar Israël geweest. En we hebben heel veel prachtige plekken gezien. En één was mooier dan de ander. En op een gegeven moment was ook de dag, we gingen naar de Olijfberg. Twee grote bussen vol gingen we daar naartoe. Jij komt daar aan en daar staan nog meer bussen. Allemaal mensen die op die Olijfberg willen wandelen. En zo hoog is die berg niet. Je kan meer zeggen, het is een heuvel. Dus daar liepen ze allemaal rond. En ik ook. En toen had ik ze zo van, ik zou nu graag onder zo'n olijfboom gewoon willen zitten. Dus ik zag daar stammetje bij zo'n olijfboom en ik ging daar zitten. Ik zei, Heer, ik sluit mij nu af van iedereen die hier rondloopt en ik wil gewoon die tijd met u hebben. En ik begon bepaalde dingen aan de Heer te zeggen en opeens kwam de aanwezigheid voor God zo sterk. Ik begon toch dat ze huilen. En je kan van die momenten hebben, dan ervaar je de aanwezigheid van God zo sterk. En dat was onder een olijfberg. Onder een olijfboom op de olijfberg. Dus zoiets heeft ook iets persoonlijks met mij gedaan. Dus, en toen wist ik niet wat dus de symboliek was van zo'n olijfboom. Dat die juist de vrede vertegenwoordigt. Vanochtend wil ik graag met jullie het hebben over Romeinen 11, 16 tot 36. Ik ga het niet zo lezen, maar ik ga het vertellen. Romeinen 11, 16 tot 36. En dat stuk spreekt over Gods trouw aan zijn volk, dus aan Israël, en het plan voor God voor de mensheid. Als je dat hoort, dan is al iets in jou die op moet staan, denk ik, en zegt, hey, plan voor God, voor de mensheid, daar hoor ik erbij. Zeer belangrijk dus. Dat is dus iets vitaals. Dat is dus iets wat ontzettend belangrijk is. En het kan best zijn, voor wat ik vertel vanochtend, dat je allemaal weet. Maar blijf erbij. Ik denk toch dat een of ander de Heer jou en mij duidelijk wil maken deze ochtend. Over wat gaat het hier? Hier gaat het over dat Paulus die schrijft een brief aan de gemeente van Rome. Paulus is al een oudere man en kan niet meer zo reizen. En hij schrijft een heel lange brief omdat hij verlangt iets uit te leggen. En het gaat over een discussies die is in deze gemeente in Rome tussen broeders en zusters. We zouden zeggen, deze kant van de gemeente van Rome heeft een discussie met deze kant van de gemeente van Rome. Ze zijn in discussie, ze vinden het moeilijk, ze hebben bepaalde fricties, het zit even hoog. En Paulus ervaart, hey, hier wil ik in gaan om nog een keer neer te zetten om wat het überhaupt echt gaat. Nu moet je voorstellen, die tijd dat het geschreven werd en verzonden werd, was in de eerste eeuw na Christus. En de gemeente zag er zo uit. Een gemeente was een messiaanse gemeente. En de leider van deze gemeente was een messiaanse Jood. Zo moet je het voorstellen. Zo was het in alle gemeentes in de eerste eeuw. Het was een messiaanse gemeente. En de leider was een messiaanse Jood. Dat is belangrijk dat je die idee hebt, dat je dat voor je ziet, omdat nu is zoveel anders. Het andere is, ze kwamen door de week bij elkaar ergens in de tuin van iemand die een beetje grote tuin had, of op het dak van een huis. En dan op Sabbat kwamen ze in de synagoge. Zo was het met de eerste kerk in de eerste eeuw. Dus kom je daar een beetje in? Het is heel anders, hè? Dan wat we af en toe denken als we de Bijbel lezen. Dus dat was, zo was het toen in deze tijd. En daar waren fricties. Wat waren de fricties? De fricties waren dat de Messiaanse Joden, dus de Joden die erkenden dat Jezus de Messias is, die hadden problemen met de broeders en zusters in de gemeente, dus de heiden die tot geloof zijn gekomen, dus nu zouden we zeggen, de christenen, hadden ze problemen mee. Omdat vonden de Messiaanse Joden dat je bepaalde dingen dient te doen, net als de Joden het doen. Je moet je natuurlijk voorstellen dat de Messiaanse Joden hebben een behoorlijke achtergrond met heel veel informatie over het Jodendom. En de heiden die tot geloof zijn gekomen, dus de christenen, hebben dat niet. In Rome hadden ze heel veel afgoden. En met dat waren hun opgegroeid. En ze komen tot bekering. Ze komen samen in die Messiaanse kerk. En opeens is zoveel nieuwe dingen. En dan komen er broeders en zusters van de Messiaanse achtergrond. En die zeggen van, luister, elke man moet besneden worden. Oei. Elke man moet besneden worden. Zij stonden dus op en zeiden, joh, maar dat kan niet. We gaan toch niet alle tradities volgen. Je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld zoiets als je kosher wil eten, hoe doe je dat? Je heeft dus een keuken die alles bijna dubbel heeft. In één keuken heb je één koelkast hier en één koelkast hier. Één oven op die kant en één oven op die kant. Je heeft één spoelbak hier en je heeft er één hier. Omdat de voeding niet vermengd moest worden onder elkaar. Dat zijn Joodse tradities. En daar, zulke voorbeelden, daarvoor kwam Paulus op en zegt, lieve broeders en zusters, hier gaat het niet om. Heb ik onder lief, heb geduld met elkaar. Dat is niet de essentie. En dan probeert hij uit te leggen om wat het überhaupt gaat. Voordat we hier ingaan, zou ik graag nog even iets over willen zeggen. Paulus is het toen niet gelukt, omdat in de derde eeuw is een complete scheuring gekomen tussen de Messiaanse gelovigen in Jezus Christus, in Yeshua, en de christenen. Compleet een kat, niks meer daarmee te maken. En dat is heel erg jammer, omdat ik zelf en heel veel met mij weer geloven dat God daar iets duidelijk wilde maken. En ik hoop dat het ook voor ons in de loop van deze ochtend duidelijk wordt van wat God eigenlijk bedoelde. En ik geloof ook, en dat moet getoetst worden, dat wij in een tijd nu komen waar we eindelijk weer een beetje die kant op dienen te gaan. Omdat op geen moment kunnen we zo in een verdrukking kunnen komen in de jaren. Het hangt allemaal af hoe alles zich ontwikkelt. Dat we best op een punt kunnen komen waar we als christenen moeten kiezen welke kant wij kiezen. En dat is iets, daar moet je maar over nadenken. En ik denk, als God nu daarmee weer aan de slag gaat, en ik zie het, ik heb met Oscar destijds gesproken toen hij hier kwam spreken. En hij gaat dan langs in de traditionele kerken, omdat hij dat ook op zijn hart heeft gekregen. En hij brengt het op zijn manier en ik breng het op mijn manier. Maar verschillende ervaren van, hey, God wil weer een eenheid brengen tussen de Messiaanse gelovigen en de christenen. En om dat te kunnen pakken, moeten we de essentie pakken. Als we de essentie niet kunnen pakken, dan gaan we zeggen, net als toen, nee joh, laat maar niet. Daar zijn zoveel tradities, dat zie ik niet zitten. Ik zie niet de nut. En dat kan ik me ook voorstellen. En soms, moet ik ook eerlijk zeggen, vind ik dat sommigen zijn zo pro-Israël dat ze zich gedragen op een manier waar ik dan denk, je wil Joder zijn, dat je de Jood zelf en je bent geen Jood. Weet je wat ik bedoel? En dat is maakt dat wij dan ook een stap terug doen en zeggen dat willen we niet. En ik, daar is in mij iets van, laten we dat niet gebeuren. Omdat als we hier dat kunnen, als christenen dat kunnen pakken, komt er zoveel extra zeren los. Die God voor ons allemaal heeft. Dus denk hierover na. Anders luister nog een keer naar dat woord. Maar ik denk dat dat in de komende jaren een belangrijke punt gaat zijn. Oké. Wat probeerde Paulus toen uit te leggen? Wat de essentie is om wat het überhaupt gaat. Ik zal mijn best doen om het uit te leggen. Hij legt dus uit en zegt, stel je voor, en dat kan hij best wel doen, omdat de olijfboom is een symbool in Israël die heel erg bekend is en ook in de Bijbel. Ook in het Oude Testament. Stel je voor dat de olijfboom vertegenwoordigt alle Joden. Wereldwijd, deze vertegenwoordigt de Joden. En deze struik vertegenwoordigt alle niet-Joden. Dus wij allemaal worden hier vertegenwoordigd. Dat is duidelijk. Hier de Joden, hier de niet-Joden. Dat is duidelijk. Ja? En dan legt hij uit en zegt, toen de Heer Jezus kwam op aarde, werd het duidelijk dat hij de Messias is. En van de Joden zijn sommigen die hebben hem aangenomen, die hebben gezegd, ik zie het, hij is de Messias. En er zijn van de Joden die hebben gezegd, nee, ik geloof niet dat hij de Messias is. En dat is wat met hun gebeurde. God snoeide ze af. Van de niet-Joden, dus wij allemaal, en net als wij hier, we hebben gezegd, ja, we erkennen dat Jezus Christus de Messias is. Wij zijn daar zeker van, wij erkennen het. Dus wat gebeurt dan met ons? Wij worden afgesneden en we worden geënt. En nu zou ik eindelijk jouw hulp nodig hebben, dat je maar even vasthoudt. Nee. En we worden geënt aan de edele olijfboom. Wij worden geënt aan die plek waar die Joden die de Messias niet hebben aangenomen. Dus hier is iets wonderbaarlijks wat er gebeurt. En Paulus zegt, het is eindelijk niet mogelijk, maar toch heeft God dat gedaan. Hij heeft gekozen om diegene die Jezus Christus aanneemt in zijn hart, om die te enten aan de olijfboom, aan de edele olijfboom. En nu zegt Paulus, nu ben jij deel van deze familie. Oei. Ik ben dus geen deel meer van deze, maar ik ben nu deel van deze familie. Dat houdt in, als het gaat over de Joden, als het gaat over Israël, dan dient het ons te raken, omdat het zijn onze broeders en zusters. We maken deel van hun. Hun niet van ons, maar wij van hun. Zie je de? En dat probeert hij uit te leggen. En ons duidelijk te maken dat wij nu hierbij horen. En dan zegt hij in Romeinen 11, 25 tot 27. En het is wel goed dat je verschillende vertalingen hierop nagaat altijd. Omdat als je de gewone taal leest, de gewone taal, de Bijbel, dus de laatste, dan heb je een algemeen zicht, maar je komt niet in de diepte. Dus als je daar meer wil over weten, neem verschillende vertalingen. Maar dan staat er gebeurt ook iets met de Joden, die dus hebben gezegd, hij is niet de Messias, met die gebeurt ook wat. En hij zegt, voordat dat gebeurt, dienen een paar dingen te gebeuren. En als die gebeurd zijn, dan heb ik ook een plan met hun. Wat zijn die dingen? Het eerste, als het evangelie alle volken heeft bereikt. Als het evangelie alle volken de aarde heeft bereikt. Dat houdt in, als het evangelie overal is verkondigd. Met internet gaat dat nu heel hard. Omdat in landen en in kamers waar je denkt, daar kan het niet komen, het evangelie, daar komt het nu wel. Er zijn heel veel islamitische landen die nu ook de Heer Jezus aannemen. Dus daar gebeurt er wat op dat gebied. Het andere punt is ook van afgelopen jaar is een grote samenkomst geweest met allemaal leiders van verschillende landen, van verschillende organisaties op zending. Dus alle verschillende zendingsorganisaties zijn de leiders bij elkaar gekomen. En ook leiders van de organisatie over de Bijbelvertaling. Die zijn rondom de tafel gaan zitten en samen over hebben gehad van hoe lang zal het nog duren? Wat denken jullie? Wat schatten jullie in? Wat ervaren jullie? Zal het nog duren tot het evangelie over de hele aarde is verkondigd? Dat de mensen de Heer Jezus hebben aangenomen en dat minstens op elke plek een kleine groep van 2 of 3 christenen zullen zijn. Wat denken jullie, wat is jullie inschattingen als jullie dat allemaal kijken hoe het nu allemaal gaat? Hoe lang zal het duren? En toen kwamen ze tot de conclusie dat het zou zijn in 2020. 2020 is heel vlug. Nu zeg ik niet, hou je dan vast aan een getal. Dat zeg ik je heel eerlijk. Zo zit ik ook niet in elkaar. Maar het maakt me dan wel even, oeps, dat is wel heel vlug. Dat is iets in de geschiedenis dat nog nooit is gebeurd. Dat dan het evangelie is rondgegaan door elke volk. Overal ter wereld. En dat iedereen het evangelie heeft gehoord. En dat overal tenminste 2 of 3 christenen zullen zijn. In elke uithoek van de wereld. Spoedig. Snap je dat daar iets gaande is? Andere punt waar ze zeggen is, als de volheid der heidenen is binnengegaan. Dus Paulus zegt, als alle mensen op aarde een eerlijke kans hebben gehad om Jezus Christus te aannemen als de Messias, als iedereen die kans heeft gehad, dan zou God komen en zou iets wonderbaarlijks doen. Ik denk met internet zal het heel vlug gaan. Maar wat zal die doen? Dan zegt Paulus, dan zal de verharding van Israël weggenomen worden door God. Dus er is een verharding over Israël. En die verharding gaat God zelf wegnemen. Dat is iets wat jij en ik niet kunnen doen. Dat is niemand kan dat doen. Daar is een verharding in het hart. En God zelf gaat die weghalen. En het verbazingwekkende staat, en heel Israël zal behouden worden. Bekering tot Yeshua. Dus zegt hij, heel Israël zal behouden worden. En dat is iets waar ik verblind op was. Ik heb die Bijbeltekst zo vaak gelezen. studie over gehad. Op de Bijbelschool, van alles en nog wat. Maar ik was zo verblind dat ik dat punt niet zag. Voor mij was het altijd, net als wij, zijn er sommigen die kiezen voor de Heer Jezus en sommigen kiezen niet. Dat is ontzettend verdrietig, maar dat is de realiteit. Dat geldt voor iedereen wereldwijd, Jood of niet Jood. Maar in het woord voor God staat het heel anders. God gaat komen als deze dingen zijn gebeurd en gaat de verharding voor de Joden wegnemen. En dan, als je even wil komen weer. Heb je? Oh ja. Dan zal hij komen en zal de Joden weer terug enten op de edele olijfboom. En dat is zo ongelooflijk. En zoiets dat is gigantisch. En af en toe denk ik, ja, maar gaat dat echt gebeuren? Gaan ze echt Jezus zien als de Messias? Ja, ze zullen het zien. Omdat God haalt weg wat daar in de weg is. En dat is gigantisch. En dat is belangrijk dat wij snappen met elkaar. Dat uiteindelijk, of die wil of niet, het zal gebeuren. Het zal gebeuren. Ik heb een speciale rode kleur genomen. Als je het hebt over het bloed van Jezus. Je zal hoor, of je wilt of niet, plak je aan. En dat is zo belangrijk dat wij snappen. Dat houdt in dat wij hier bij deze familie horen. We horen bij elkaar. En je kan ons niet hier vandaan halen. En jij en ik, we moeten snappen dat wij van deze familie zijn. Wat we ook voor achtergrond hebben. Welk land wij ook vandaan komen. Dat is de familie, als je Jezus Christus heeft aangenomen, waar jij deel van maakt. En nu zou ik graag, voordat ik weer verder ga, een filmpje willen. Dat we even een filmpje mogen zien. Arthur zal het vertalen. Het is tussen een Hebreeuwse jongen die spreekt in Israël met andere Hebreeuwse mensen. Dus alles is in het Hebreeuws. Het is vertaald onder in het Engels. En Arthur gaat zijn best doen om het te vertalen in het Nederlands. Ja?
יש פרק אחד בתוך הספר הזה
הופסטוק
אין דה קרים אותו
בבתי
הכנסת כחלק מההפטרה
אז הם דאו בונדה הפטרה הרבנים
החליטו להוציא את זה מקריאת ההפטרה היום זה נחשב הפרק האסור האם שמעת על זה?
later hebben de rabbijnen besloten האם
את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה?
יש לכם
heb je ooit verhoord?
יש לי פה בתנך
רוצה לדעת כמה שיותר על זה האמת
בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בפרק הנסת. הפרק הוא ישעיהו נ"ג, נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה. ולמשך 1,700 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צדיק ח', גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב״ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר.
זה וחדל אישים, איש מחובות, רידו החולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה, ולא חשבנו...
הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש שידע כאבים ומחלות, הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעיניים.
שזה מדבר העניין הזה על המשיח.
חזק מאוד.
כמו שכתוב, בזוי ודחוי על ידי
אחים. העם שלנו היה משוכנע
שהוא משוכנע. לא יודע למה. לא קיבלו אותו, דחו אותו.
לא חשבנו שהוא היה המשיח.
כל עוינו הוא נשא ומכאובנו סבלה.
ואנחנו חשבנו הוא נגוע כאלוהים מעונה.
אכן, הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה, שאלוהים גרמנו להיות מושפל ומעונה.
הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, יענו, דחו אותו.
הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה.
הוא סובל בגללנו, בגלל כל העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה.
הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו.
מעוצר וממשפט, לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים כברו ואת עשיר במותיו, לא חמס עשה ולא מרמה בפיו.
בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר?
הוא מת. הוא ימות. עם עשירים, איזה כיף. אני גם רוצה.
אז קיצר ישימו אותו דברים שהוא לא עשה.
בשכות פן דינגה די. קיבל על זה. אני נית גדען עד, אין הבט פרונס בסנפט.
הוא מת, אבל...
סטירף.
לא מוות עם כבוד.
קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו?
את עוד איזה דינגה מזה אין שעוד לחבר.
זה לא.
יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בספרייה, בדניאל, במקומות אחרים. וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול.
והוא מחולל מפשענו, מדוכא מהבנותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם יפגיע בו את אבון כולנו.
אבל הוא נפגע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, הוא נשפע, נענש כדי שלנו יהיה שלום. בזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל את האחריות על החטאים של כולנו.
הבנתי, על פי הפסוקים, כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל ה...
קח את כל העוונות שלנו, ואת כל המחובים, ואת כל מה שעבד.
הוא לקח על עצמו את הכל.
שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד.
אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא, האם פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן, או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך.
אני רוצה לך דאונלוד.
מי לא?
למשל, האם אי פעם שיקרת?
כן. אני רוצה לך להוריד.
בוודאי, כל אחד
משקר.
גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת?
אני רוצה לך להוריד.
ברור, אני חוטא גדול.
וגם לפי התנך, כל המחשבות וגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות, או... הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם נחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך, וכולם שמכירו אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם, או גם כמה לא טובות?
גם וגם.
קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש.
אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של חטא. אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב ביחזקאל 18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח. אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה לחטאים שלך או לא?
כן.
גם אני, גם כולן בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות נפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח.
שיקחל עצמו את כל החטאים.
זה מה שקראנו עכשיו. דוד נתן לנו בתנ"ך תיאור מאוד ספציפי של מי המשיח יהיה, כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מיהו הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ט' שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנ"ך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה ייוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות, הוא יקום לתחייה, ואז כתוב, כשגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה?
אני לא יודעת.
לא, אני לא יודעת. לך ידוע?
יש מישהו שהגשים את זה?
לא, לא שאני חושב. יכול להיות שתגיד לי עכשיו. עכשיו לא עלה לי לראש.
ישו.
שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול, שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים, והוציאו אותו בדיוק ההפך.
תראה, אני מאמין שישוע, שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הגשים את אלה בדיוק, הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, והוא קם לתחייה. היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, אני, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז. מתוודים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל החטא שלנו על עצמו.
לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל שהנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום. שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש, להיות, באמת, להביא לזה מחשבה קצת. זה, לא יודע, מסתכלים עליו כאילו, כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, דחו אותו.
Ik vind het heel erg indrukwekkend, omdat als je hebt dat op een gegeven moment dat de Joden zich zullen bekeren, daar is al een begin. Toen Paulus deze brief schreef aan de Romeinen, waren nog niet zoveel Messiaanse gelovigen dan nu. Nu zijn er meer Messiaanse gelovigen dan in die tijd. Dan zie je wat God aan het doen is, momenteel. En de dag gaat komen dat elke Jood gaat erkennen dat Jezus Christus, dus Yeshua, dat hij echt de Messias is. En dan wil ik gaan naar het volgende. Ik doe even die opzij, maar ik blijf daar in de buurt. Hè? Ik moet een beetje bewegen. Het volgende waar ik hierin wil gaan, is dat Paulus, die zegt dan dat er is ook een wortel. En er staat in Romeinen 11, 17b tot 18, daar staat, alle takken van de olijfboom krijgen hun voedsel uit de wortel. Zo leven dankzij de wortel. Dus Paulus zegt, al deze takken, dus wij ook, wij horen hierbij, krijgen ons voedsel uit hier vandaan, uit deze wortels. En wat zijn Wat vertegenwoordigt dat? Dat vertegenwoordigt Gods belofte aan Abraham. Zoals jullie weten heeft God een verbond gemaakt met Abraham. Hij was toen een oude man van 99 en hij heeft een verbond gemaakt. Je kan het lezen in Genesis 17 en ik zal het even opnoemen. Als we even naar dat punt kunnen gaan. Ja, juist. Daar zegt, sta ik nog in het licht? Daar zegt, dus in het verbond staat, daar zegt God, ik heb het heel geknopt neergezet. Je zult uitermate talrijk zijn, zegt hij tot Abraham, wat ook gebeurd is. Vader van menigte vol geworden, dat is hij ook geworden. Hij is een geestelijke vader van ons en wij vertegenwoordigen heel veel volken. Uitermate vruchtbaar zal hij ons maken. En dat is ook wat hij doet. Verbond van geslacht tot op geslacht. Dat houdt in, dat verbond gaat niet tot Abraham, Isaac, Jacob. Maar dat gaat tot iedereen. Iedereen die hier aan deze olijfboom bij deze familie hoort, voor die hoort het. Dit verbond is voor die allemaal, dus voor ons allemaal. En het gaat van geslacht tot geslacht, het stopt niet. Aan u en uw nageslacht het land geven. Dat betekent eerst dat dit land, Israël, is gegeven aan de Joden. En het betekent tweedens ook voor ons, zouden we kunnen zeggen, dat de plaats die God ons geeft, waar Josia over spreekt, elke plaats die je zal nemen, dat wordt jouw plaats. God heeft een plek voor jou. Is het jouw gezin? Is het jouw familie? Is het jouw vrienden? Is het jouw werk? Een plek die God jou geeft. En daar dien jij en ik de voet op te zetten en zeggen, dat is mijn land en ik sta hier op de bres. En niks komt zomaar naar binnen, zonder dat ik op de hoogte ben wat het is, zodat ik daarvoor kon bidden. Dus als er dingen zijn in jouw familie, als er dingen zijn met jouw kinderen of met je ouders, dan heb jij een wapen, omdat jij en ik kunnen zeggen, ik sta hier, het is mijn familie, God heeft mij die gegeven. God heeft mij hier geplaatst en ik sta daarvoor en ik ga op de bres in 2017 voor mijn gezin, voor mijn familie. Zo gauw geef ik het niet op. Het is mijn land die God mij gegeven heeft. Hij zegt dan, God, er zijn twee voorwaarden. Wandel voor mijn aangezicht. Kom in die tijd met God. Kom in die stilte. Kom in die vrede met God. Kom daarin en laat je vullen. Wandel echt met hem voor zijn aangezicht. En wees onberispelijk. Leef ook naar het woord voor God. En nu wil ik naar het volgende gaan. Als Paulus zegt, Gods belofte aan Abraham, die zijn nu aan ons. Wij horen hier. Dan, en dat zegt de Bijbel niet, dat zeg ik. Dus met een vraagteken kan je altijd zetten. Dan zou ik zeggen dat die heeft ook wortels. Dus die krijgt ook een voeding. Die voeding komt ook ergens vandaan. En die voeding zou ik noemen diverse afgoden, filosofieën, religies. Dat is de voeding die hier gehaald wordt. Ik zet het even hier neer. Wij weten met z'n allen dat momenteel in Nederland het boeddhisme viert echt zijn hoogtepunt. Dat weten we allemaal, we hoeven maar naar een winkel te gaan. Overal zijn Boeddha-beelden, overal zijn schilderijen van Boeddha. En de mensen komen daarvoor uit en zeggen, als ik naar dat beeld kijk, dan krijg ik zulke vrede. Dus dat is echt wat gaande is. Waar haal je dan die voeding vandaan? Hier, uit de struik. Niet hier vandaan. Wat mij ook opvalt, is dat sommige christenen ook yoga nu doen. Maar yoga, dat is uit het boeddhisme. Dat komt hier vandaan. Dat komt niet hier vandaan. En jij en ik, wij zijn geënt hier nou aan de edele olijfboom. En onze voeding, zegt Paulus, die halen wij hier vandaan. Die gaat langs die stam en die voedt ons. En mijn vraag vanochtend is aan ons allemaal voor 2017. Waar halen wij ons voeding vandaan? Waar kiezen wij om naar te luisteren en de dingen te doen? Ik heb me iets voorgenomen dit jaar om me iedere keer af te vragen, waar haal ik nu die voeding vandaan? Aan welke wortel zit ik nou? Het is een goede manier om even vlug. Oh ja, wat geloof ik nou? Geloof ik wat er staat in het Nieuwe en het Oude Testament? Of geloof ik aan al de filosofieën en alles wat ik hoor? Wat geloof ik? Met wat voed ik mij? Dat is een vraag die we ons te dienen te stellen in 2017. Waar haal ik mijn voeding vandaan? Dat houdt niet in dat je niet meer het nieuws leest. Dat houdt niet in dat je niet meer op de hoogte wil zijn wat er allemaal gebeurt. Je dient juist op de hoogte te zijn van alles en nog wat. Maar ik denk dat wij dienen te filteren en te zeggen, ik hoor bij deze familie. En deze familie haalt het voedsel vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. Na die leef ik. Of de rest het nu doet of niet. Net als ik net voor kerst een olijfboom haal, als iedereen een kerstboom haalt. So what? Ik kies hiervoor. Voor wat kies jij dit jaar? Waar wil jij de voeding vandaan halen? Dat is mijn vraag. Aan jou en die stel ik aan mijzelf. En ik wil kiezen voor de voeding die daaruit komt. Omdat de belofte die Abraham kreeg, is dat je zal uitermate vruchtbaar zijn. En ik denk, waar ik aan het begin even iets over zei. Als wij als christenen erkennen waar wij geënt zijn en erkennen waar we de voedsel vandaan halen, dan denk ik dat we nog vruchtbaarder zijn. Ik denk dat in de derde eeuw toen een cut kwam, een clean cut, dat opeens werd gezegd, christendom, jodendom, compleet apart, we hebben niks meer met elkaar te maken. Dat wij iets zijn misgelopen van de goddelijke zegen die God heeft voor ons allemaal. Denk hierover na. Er is een tekst die heeft mij ontzettend aangesproken in Matteüs 10 vers 34 en die zegt, Matteüs 10 vers 34, meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Hele bijzondere tekst is de Heer Jezus die dat zegt. Hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt, hij komt met het zwaard en hij knipt af. Hij knipt gewoon af. Met dat zwaard komt hij en hij knipt je af. En hij endt je hierop. Dat houdt in dat je gesnoeid wordt, dat het pijnlijk is. En soms in ons leven dienen we ook besluiten te nemen die pijnlijk kunnen zijn. Ik weet nog, toen ik me bekeerd heb met 15, wist ik van, met verschillende van mijn vriendinnen, dien ik nou even te kappen. Ik ben als een kleine zaad en ik wil nou groeien in het geloven en het volgen van God, van Jezus Christus. En ik moet nu niet afgeleid worden, anders ga ik het niet goed pakken. Dus het kan zijn dat je dat dan ook voelt. Houd niet in dat je nu opeens zegt, mijn ouders geloven niet, dus ik wil niks meer met ze te maken hebben. Daar heb ik het niet over. We dienen juist dat licht te zijn. We dienen juist dat zout te zijn, waar we geplaatst zijn. Maar het gaat erom dat in jouw denken, in jouw hart, jij en ik weten, hier horen wij, En hierdoor halen wij ons voedsel. De Joden, als ze elkaar ontmoeten, zeggen ze altijd shalom. Dat weten jullie allemaal. En dat betekent vrede. En als je naar de wortel gaat, dan is het shilem. En shilem betekent heel zijn, betalen, inlossen. Dus als een Jood een ander Jood ontmoet, zegt hij shalom. Hij zegt vrede zij met jou. Hij zegt dat dit jaar een jaar mag zijn waar je heel wordt. Dat dit jaar een jaar mag zijn waar alles wat je nodig hebt, dat je het mag ontvangen. Maar zonder te weten, zegt hij ook, daar is iemand die inlost. Ik heb een grote schuld en iemand gaat die inlossen. En dat is Jezus Christus. Omdat hij gekomen is voor onze, om onze zonde. En hij is gekomen om de schuld te betalen. Dus het is heel erg mooi om te weten dat als je zo woord uitspreekt, dat het betekent dat het betalen en het inlossen. Als je echt een schuld hebt en die schuld wordt betaald, dan heb je vrede in je hart. En de Heer Jezus is gekomen. Niet om vrede te brengen op aarde, omdat hij komt met het zwaard en snijdt. Maar hij is gekomen om vrede te brengen in ons hart. En dat is een heel andere dimensie. Het boeddhisme kan even iets van rust geven. Maar een eeuwige rust en eeuwige vrede, dat is alleen maar Jezus Christus die kan geven. Dus snijd voor jezelf ook los voor wat je ervaart. Dat zijn dingen in mijn leven, dit jaar wil ik die niet. Ik verlang om vrij ervan te zijn. Ik verlang bijvoorbeeld om vrij te zijn van onreinheid. Ik verlang om vrij te zijn van alcoholisme. Ik verlang om vrij te zijn van de sigaren. Maar op zoveel gebieden. Omdat tegenwoordig met internet, wat heel erg fijn is, heeft ook bepaalde kanten aan voor slavernij. Waar je weer daar constant moet achteraan zitten. Er zijn zoveel dingen waar we dienen na te denken, met de Heer over hebben. En ze zeggen, Heer, dit jaar, ik wil los zijn van, en noem het maar. En ik wil een start doen in 2017. Wetende dat ik bij deze familie hoor. En dat dat de voedsel is waar ik van eet. En die voedsel, daar zeg ik na, nee, dank u wel. Nee, die wil ik niet. Ik eet van die voedsel. Omdat ik weet dat ik daar rijkelijk gezegend word. Amen.